Het onderwerp waar we reeds 4 keer over gesproken hebben, min of meer. Dat onderwerp was namelijk het, in het algemeen het verband tussen de Hebreeënbrief en in het bijzonder de zogeheten gevangenis, oftewel gemeentelijke brieven van de apostel Paulus. En daartoe ga ik dan toch maar eerst naar die gemeentelijke brieven. Dat is in de eerste plaats Efeze 1. Efeze 1, waarin het eerste feitelijke vers van de brief meteen gesproken wordt over een gemeentelijke waarheid, die hier niet langzaam ontwikkeld wordt, maar die hier meteen er als het ware ingeknald wordt, namelijk de waarheid dat de gelovige van vandaag een positie, een burgerschap, een erfenis heeft in de hemel. Want dat is gemeentelijke waarheid. Ik zeg dat nu op voorhand, omdat het goed is dat van tevoren te beseffen. De zaak is namelijk dat in de Romeinenbrief, zoals ik al veel vaker uiteengezet heb, dat in de Romeinenbrief weliswaar gesproken wordt over het verzoeningswerk van Christus in het algemeen. En dat leidt dan, laten we zeggen, nog net tot en met de opstanding, want daar gaat het natuurlijk om. Dat is de grote overwinning die Christus behaald heeft. Het thema wat natuurlijk in het hele Nieuwe Testament aan de orde komt. Maar vervolgens is het zo dat slechts met een heel enkel woord, heel voorzichtig maar in Romeinen, gesproken wordt over de hemelse positie van Christus, maar zeker niet gesproken wordt over de hemelse positie van de gelovigen. Daarbij denk ik dan met name aan Romeinen 8, waar nog net gezegd wordt dat Christus niet alleen is gestorven en opgewekt, maar wat meer is, die ook is gezeten aan de rechterhand Gods en die ook voor ons bidt. En daar in die Romeinenbrief vinden we eigenlijk in min of meer de slotverzen van het, wat ik dan maar noem, theoretisch gedeelte van het boek. Romeinen 8, namelijk de laatste verzen, vinden we nog net melding van de hemelse positie van Christus, die aan de rechterhand Gods gezeten is en die daar voor ons bidt. Maar Psalm 110 zou zeggen, die daar onze hoge priester is. En de Hebreeënbrief zegt dat natuurlijk uitgebreid, zodat we meteen vanuit de Romeinenbrief al een verbinding hebben zelfs met de Hebreeënbrief. Niet omdat in de Romeinenbrief die positie van Christus uitgebreid besproken wordt, maar wel omdat dat het logische vervolg is van de Romeinenbrief en daarom wordt het ook genoemd. En voor de goede orde, aan het einde van Romeinen 8, einde dus van het eerste en bijzonder leerstellige deel van de brief, wordt dat gezegd. Christus zit aan de rechterhand Gods en hij bidt daar voor ons. En dat is dan eigenlijk het einde van het verhaal. Maar het is een doorverwijzing naar zowel Efeze, Filippenzen, Colossense in die volgorde, als ook naar de Hebreeënbrief. En dezelfde gedachte vinden we bovendien terug aan het einde van hoofdstuk 16, helemaal aan het einde van de Romeinenbrief namelijk, waar we in enkele woorden, in een soort van naschrift, ook een doorverwijzing vinden naar de openbaring van de verborgenheid, welke in andere eeuwen de kinderen mensen niet is geopenbaard, enzovoorts. Kortom, die laatste versen van de Romeinen, van Romeinen 16 dus, zijn ook de doorverwijzing, in ieder geval naar Efeze, want dat ligt er erg dik bovenop, maar daarmee natuurlijk ook naar de Hebreeënbrief. En daar gaat het maar om. Dat betekent dan ook dat de waarheid rond het lijden en sterven en tot op zekere hoogte ook van de opstanding van Christus, dat hoort thuis in de prediking van het evangelie in het algemeen en daarom wordt het ook verklaard in de Romeinenbrief. Maar als we daarna in Efeze komen, en Filippenzen, Colossenzen, of aan de andere kant in de Hebreeënbrief, daar vinden we niet meer uitgebreid melding van het verzoeningswerk als zodanig, maar juist vinden we daar melding van het vervolg daarop, de resultaten daarvan. Het resultaat is namelijk dat de opgewekte Christus, zie het voorafgaande, zeg ik dan maar, zie je van mij lief, dat de opgewekte Christus, nu hij is opgewekt, een hemelse positie heeft ontvangen. Die positie wordt uitgebreid becommentarieerd in Efeze, Filippenzen, Colossens aan de ene kant, in klare taal, aan de Grieken zullen we dan maar zeggen. En aan de andere kant wordt dat uitgebreid becommentarieerd in de Hebreeënbrief. En dat wordt dan gedaan in de richting van degene die de wet verstaan. Om dan maar een Bijbelse uitdrukking daarvoor te gebruiken. Dat wil zeggen, speciaal aan de Joden, maar in het algemeen aan diegenen die het Oude Testament en de Oude Testamentische geschiedenis en typologie kennen, omdat ze zouden zien dat zowel die geschiedenis als die typologie spreekt over de tegenwoordige positie van Christus. waar er nog een heel algemene opmerking aan toegevoegd zou moeten worden. Dat is een hele algemene, maar heel essentiële. Dat Bijbelse typologie, ik heb het niet over typologie in het algemeen, symboliek in het algemeen, maar dat Bijbelse typologie eigenlijk altijd spreekt over de positie van Christus in deze dagen, omdat typologie, net als gelijkenissen, de verborgenheid als onderwerp heeft. Want typologie verbergt iets, net als gelijkenissen dat doen. En als je het weet, dan weet je dus waar je zoeken moet en dan weet je ook waar je het vinden kunt. Hè? Dan openbaart het ineens toch weer wat, maar in principe verbergt het iets, namelijk de verborgenheid. Met andere woorden, gemeentelijke waarheden zijn bij nader inzien toch niet zo geheim als dat gezegd wordt, want ons wordt verteld waar ze verborgen zijn en daar vinden we ze ook inderdaad terug. Maar nogmaals dan, het lijden en sterven tot en met de opstanding van Christus wordt besproken in de Romeinenbrief, dus de inhoud van het evangelie van Christus. Maar daarna sluit Efeze, Filippenzen, Colossenzen aan de ene kant en Hebreeën aan de andere kant daarop aan, met te openen met de opstanding van Christus en meteen voor te gaan naar zijn hemelvaart. En, want dat is het thema wat werkelijk aan de orde is. De hemelvaart van Christus, of meer in het algemeen, het verschijnsel dat de opgewekte Christus op de troon zit in de hemel zelf aan de rechterhand Gods. Of nog anders, dat de Zoon des mensen als de Zoon van God gezeten is in de hemel. Met alle consequenties van dien. En dat is niet zozeer het evangelie van Christus als wel het evangelie van Paulus. Of ook genoemd het evangelie der heerlijkheid van Christus. Waarmee maar gezegd wil zijn dat die heerlijkheid van Christus aan de rechterhand Gods het specifieke onderwerp is van de Paulinische bediening, van de bediening, de prediking van de apostel Paulus. En ik ga me meteen weer even verder, een beetje snel. Mijn gedachte is dan ook dat aangezien die positie van Christus het onderwerp is van de Hebreeënbrief, kan het moeilijk anders dan dat de brief inderdaad door Paulus geschreven is. Dat had hij er ook heus niet bij hoeven schrijven. Dat hij het zelf geschreven heeft, dat weten wij zo ook wel. Nou, overdrijf ik het misschien wat, maar voor mij in ieder geval ligt het wel zo. Het is zo'n volstrekt duidelijke zaak. Maar ik hoop je dat ook nog verder deze avond te laten zien. We gaan maar even verder. Ik wilde namelijk met u lezen het eerste vers van de eigenlijke brief. Dat is vers 3 van Efeze 1. Je moet het eigenlijk uit het hoofd kennen. Gezegend zijn niet wij, maar de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dan zie je de omkering al, hè? Vroeger was het de zegen, onze zegen, nu is het de Heer. Dat is het inhoud van dat lied ook, hè? Ja. Nou goed, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel, zowel als in Christus. Want Christus is in de hemel en daarom is onze positie ook daar. En daar in die positie zijn wij gezegend met elke, geen enkele uitgezonderd, staat alle. Maar goed, in goed Nederlands zou het nu anno 1991 moeten zijn. Elke, geen één uitgezonderd betekent dat stuk voor stuk, elke geestelijke zegening. Geestelijke zegening. Dat is het dilemma, en ik sluit meteen kort met de Hebreeënbrief. Hè. Dat is het dilemma waarvoor de schrijver van de Hebreeënbrief zich geplaatst vindt. Mensen zijn van nature niet geïnteresseerd in geestelijke zegeningen, maar in vleeselijke, stoffelijke, zichtbare, tastbare zegeningen. En het vergt een verandering van denken, Romeinen 12, het vergt een vernieuwing van uw denken, om te komen tot waardering van geestelijke zegening. Niet dat je ze niet kunt opzommen, geestelijke zegening. Maar de vraag is maar of je het inderdaad waardeert. Of je ze apprecieert. Ze welkom zijn. Hè? Of je er wat aan denkt te hebben, of je er wat mee kunt. Dat zijn dingen die een mens moet leren. En die ook een gelovige moet leren. Het is maar één ding om te leren verstaan dat wij vrijgekocht zijn van de macht der zonde, van de macht van de dood, van de macht van de wet en hoe het allemaal maar heten mag. Dus één ding, natuurlijk is het belangrijk, maar dat is maar één ding. Het andere is daarbij tegelijkertijd, of eventueel vervolgens te leren verstaan, dat we door daarvan bevrijd te zijn, inderdaad bevrijd zijn van heel de oude mens, dat we dus ook helemaal geen rechten meer hebben als oude mens, dat we niks kunnen claimen in de wereld, dat we geen rechten hebben in de wereld, Kortom, dat we hier helemaal niet meer thuis horen, alle rechten verspeeld hebben. Dat is de negatieve kant van hetzelfde bericht. En dat is niet prettig. Maar daarna komt weer alsnog goed nieuws. Het goede nieuws daarna is namelijk dat wij aan de andere kant wel degelijk burgerschap, erfenis en dus ook rechten ontvangen hebben in de hemel zelf. Het enige negatieve wat daarna nog volgt is dat we dan zeggen, ja, maar wij zien niet dat wij daar zijn of dat dat hebben. Nee, dat is het nadeel, maar daarom is het wel zo. Het is wat je, waar je mee moet leren leven. In de praktijk betekent dat gewoon dat de gelovige van onze bedeling in elk geval zal moeten leren dat hij een hoop zalig is geworden. Dat is ook Romein 8. Dat doe ik niet met opzet, maar dat is nou eenmaal zo, hè, dat staat er allemaal bij elkaar. Dat we in hopen zijn zalig geworden en dat de dingen die we ontvangen hebben pas in de toekomst gezien zullen kunnen worden. Maar dat maakt ze niet minder reëel, want dezelfde Christus die aan de rechterhand Gods is en voor ons bidt, diezelfde Christus onder de naam de Heilige Geest is ook degene die voor ons bidt. Zo staat het ook in de Romeinen. En dat is precies wat de Heer nu voor ons doet. Dat betekent dat wij niet aan ons lot zijn overgelaten of zo, maar dat we wel degelijk verbonden zijn met de levende Christus, die er alles aan gelegen is op een of andere wijze. Aan de ene kant om ons de kracht, de leiding of hoe het allemaal maar heet, de macht te geven, opdat we zijn beeldgelijkvormig zouden worden, maar die er aan de andere kant ook alles aan gelegen is om dat in het verborgene te doen. Opdat de wereld het maar niet zou kunnen zien. Want die gaat het niks aan. Maar aangezien onze oude mens ook gewoon de wereld is, ja, dat is toch zo, als sterfelijk is, als stof is, ziet die het ook niet en dat is ons probleem. Zodat we slechts onze blikken kunnen richten op Christus. Daar ben ik in Hebreeën 2, let u erop, ik deed het niet met opzet. Maar dat we onze blik zouden kunnen richten op de Heer Jezus Christus, gezeten aan de rechterhand Gods, met eer en heerlijkheid gekroond, gesteld boven de engelen enzovoorts. En we doen dat eenvoudig door het woord te openen en door daarbij bepaald te worden. Iets anders is het niet. Het zoeken namelijk van de dingen die boven zijn, en dat was Colossense. Dat hoort ook bij die drie brieven, hè? Efeze, Filippenzen, Colossenzen. Nou goed, hier staat in ieder geval dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. En daar wordt niet meteen verder op ingegaan, want eerst worden de zegeningen genoemd in het vervolg van dit hoofdstuk. En pas aan het eind van dit hoofdstuk en in het begin van het volgende hoofdstuk wordt gezegd wat het eigenlijk betekent in de hemel en in Christus. Want daar wordt gezegd in vers 20 van hoofdstuk 1, dat God zijn kracht gewerkt heeft, gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Dat is het begin van de zin hier. En het gaat verder met, en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle engelen, terwijl hij uitnemende naam boven hen geërfd heeft. Dat staat er niet, maar dat staat in Hebreeën 1. En daar hebben we ons alles mee bezig gehouden. Dit is precies hetzelfde. Gezet boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze eeuw, aion staat er eigenlijk. De vertaling met wereld is niet incorrect. Maar het gaat niet om een stoffelijke wereld, niet kosmos, maar het gaat om de aard van deze wereld. En dus is eeuw eigenlijk traditioneel een betere vertaling. Maar goed, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. En daar moet ik meteen wat bij vertellen. Dat spreekt niet over tijd. Dat lijkt wel zo, maar dat is niet zo. Ik denk ook eerlijk gezegd, maar nou wordt het echt studie. Ik denk ook eerlijk gezegd dat ik het antwoord weet op de vraag waarom de vertalers van de Statenvertaling het woord aion toch zo dikwijls vertaald hebben met wereld. Dat is denk ik, maar ik kan het ze niet navragen natuurlijk, maar anders dan overweeg je dit maar eens. Dat is denk ik, omdat weliswaar de enige andere vertaling zou kunnen zijn die van eeuw, en dan denken wij aan tijd, terwijl de uitdrukking zelf lang niet altijd betrekking is op tijd in het algemeen. En dat is hier ook niet zo, want het is natuurlijk waar dat hier gesproken wordt over deze eeuw en over de toekomende, en als die uitdrukkingen niet in een verband stonden, hè, maar in een woordenboek zou je zeggen, nou dan krijg je eerst deze en dan pas de toekomende, want dat is de normale volgorde dan, Maar dat hoeft helemaal niet. En het is ook niet zo, hier ook niet, omdat de toekomende eeuw niet werkelijk in de toekomst ligt, maar allang begonnen is. Maar het is nou eenmaal de naam die die eeuw nou eenmaal heeft. Er volgen er twee op elkaar, hè? Eerst de een en dan de ander. Maar het Bijbelse waarheid is dat die twee eeuwen elkaar overlappen, omdat de tegenwoordige eeuw eigenlijk pas helemaal goed beëindigd is. Nou, eigenlijk pas op de jongste dag. Maar dat heb ik wel erg ver gerekt, maar anders bij de aanvang van de 1000 jaren. Maar de toekomende eeuw is inmiddels al 19 eeuwen geleden begonnen bij de opstanding van Christus. Zodat de tegenwoordige eeuw, deze eeuw, de huidige van deze wereld, op zijn eind loopt. En aan de andere kant de toekomende eeuw al begonnen is. En wij staan bij wijze van spreken met het linkerbeen in de tegenwoordige eeuw en met het rechter in de toekomende eeuw. Wij maken deel uit van beide eeuwen en zeg dus maar van beide werelden. En dan is de vertaling met wereld toch weer niet zo gek. Het is maar wat je onder de uitdrukkingen wilt verstaan. Ook in het Nederlands zijn het ruime begrippen. Een vertaalfout is het niet echt, maar het heeft altijd uit het verband toelichting nodig. Nou, waar het om gaat is dit, dat Christus gezeten is ver boven elke overheid en macht. Niet alleen nu, maar dat blijft ook altijd zo. Want die toekomende eeuw is al lang begonnen. Zodat je hier ook nog eens een keer vermeld vindt dat het onzin is om te denken of te beweren dat de verhoogde Christus sinds zijn verhoging weer vernederd zou zijn vanwege de tegenwoordige positie van de gemeente hier op aarde. Hoe je erop komt, begrijp ik nog steeds niet, maar het is een lering die we zo af en toe eens tegenkomen. Dus ik zeg nou dit maar even. Dat kan natuurlijk nooit, want hier staat hij is verhoogd en dat blijft ook altijd zo. Oh, niet alleen in de toekomende, maar ook in de tegenwoordige. Leg het maar weer over elkaar heen, want het is een Bijbels gegeven dat we in allebei de eeuwen op een of andere wijze leven. Van welke kant je het ook bekijkt, redeneer je vanuit de aardse positie, letterlijk de voetjes, hè, de aardse positie van de gelovigen. Wel, Christus is uitermate verhoogd. En redeneer je vanuit de nieuwe mens. Wel, Christus is uitermate verhoogd. Er verandert niks, want dat blijft zo. En of de gemeente nou op aarde is of in de hemel of deel uitmaakt van de tegenwoordige of de toekomende eeuw, verandert er allemaal niks aan. Christus blijft de verhoogde. En in hem zijn wij gezegend met elke zegening. Of anders gezegd, samen met hem, want dat betekent het, zijn wij met al die zegeningen gezegend. Dat wil zeggen, hoe je ook tegen een gelovige aankijkt, van Gods standpunt uit bezien en vanuit de Bijbelse standpunt uit bezien dus, heeft een gelovige hemelsburgerschap. En hoewel wij dan misschien denken dat we buitenlands verblijven, in het buitenland, in een ons vreemde wereld, het is een manier van redeneren, hè? Hoewel wij dat misschien zo zien, verandert er toch niks aan het Bijbelse standpunt dat wij niet van de wereld zijn, maar deel uitmaken van het burgerschap, van het koninkrijk, of hoe het maar heten mag, in de hemel. En daarmee zijn wij gezegend. Die zegeningen blijven gewoon gelden. Waar wij ook ons bevinden. Is precies hetzelfde als een Nederlander. Die kan de hele wereld afreizen. Maar het blijft een Nederlander. Nou ja. Er zijn wat trucs om er onderuit te komen. Maar dan moet je toch wel heel gekke dingen doen. Hoor, om het kwijt te raken. Hm? Maar zo is het nou eenmaal. Dat is het principe. Waar iemand ook is. Hè, al bevind je als Nederlander ook in Kuwait. En verschijnt daar Nebuchadnezzar. Oh, Nimrod. Nou ja. Hoe heet die jongen ook weer? Adam. Saddam. Nou ja, goed, wil ik ook afwezen. Maar goed, weet de jongen ook, dat maakt hem ook niet uit. Hè. Maar dan wordt Nederland geacht, wordt de Nederlandse overheid geacht op een of andere wijze maatregelen te nemen. Voor zijn staatsburgers daar. Dan gaat het niet om of ze dat dan wel goed doen of niet. Maar het gaat erom dat wij burgers zijn van het Rijk in de Hemel, om de nieuwe vertaling eens te citeren tot mijn leeswezen. Maar wij zijn burgers van het Rijk in de Hemel, zei ik dus. En dat betekent dat ik in ieder geval alle vertrouwen heb van het bestuur daar in de hemel. En als er met ons wat misgaat, niet in onze ogen, want dan kan het elke dag wel fout gaan, hè? Maar in de ogen van de regering daarboven, dan zal er heus ingegrepen worden. Daar ben ik niet bang voor. Hè? Nou ja, bang. Je kunt er zenuwachtig van worden, maar bang zijn is wat anders. Hè? Nou goed. Maar dat is de Bijbelse waarheid die hier naar voren gebracht wordt. Alleen, als wij gericht zijn als gelovigen op aardse omstandigheden, hebben we daar niks aan. Want daar kunnen we niks mee. Ja, dat is zo ver weg. Hè? En wat moeten we daarmee? Ja, geestelijke zeggen, maar ik ben toch nog hier. Ik vind dat we als gelovigen met beide benen op de grond moeten blijven staan. Wat ook onzin is, want niemand had voorgesteld om maar een beetje aan de trapeze te gaan hangen of zo. Ik bedoel, dat is allemaal van die dwaastaal. En natuurlijk blijven we met twee benen op de grond staan. Nou ja, of je moet een been kwijtgeraakt zijn. Jawel. Nou goed, hè? Maar niemand stelt dat in alle ernst voor. Dus ik bedoel, dat staat ook niet ter discussie. Maar het gaat erom dat wij als vreemdelingen verkeren in een land wat het onze niet is. Hier beneden dus, in deze zichtbare wereld. We burgers zijn van het Rijk in de Hemel, waarmee we onze verbindingen hebben. En dat zijn dan, laat ik dat dan voor alle duidelijkheid stellen, niet eens in de eerste plaats verbindingen die wij onderhouden, want het zou er niet eens kunnen, maar het zijn verbindingen die van bovenaf onderhouden worden. Zo zit dat. En ik hoop dat u, terwijl ik dit zeg, in staat bent om daarbij te denken aan de inhoud van de Hebreeënbrief. Want daar gaat het in Hebreeën allemaal over. Dat die verbinding er is, dat er een verse en levende weg is. Kijk, in die oudheid is er een weg, de enige communicatiemogelijkheid. Dus weg. Maar dat had net zo goed een telefoonleiding of een telegraafleiding of een fax kunnen zijn, of weet je veel wat. Dat is ook een wegnaam, een communicatiemiddel. Daar gaat het om. Die toegang is daar, die opening is daar. Het is regelrechte communicatie. Het is ook niet een lange weg, het is een korte verbinding. Want de lengte van de weg is niet afhankelijk van het aantal kilometers, maar van de tijd die het kost om die weg af te leggen. Daarom zegt men tegenwoordig, de wereld is kleiner geworden. Dat is natuurlijk niet zo, maar het kost minder tijd om mensen aan de andere kant van de wereld, of aan de andere kant van de hemel natuurlijk, jawel, om die te bereiken. Dat kost weinig tijd meer tegenwoordig, dus zeggen we, de wereld is kleiner geworden. Nou, zo is het, maar de hemel is nog veel dichterbij dan Nieuw-Zeeland, hè? En daar gaat het maar om. Dat is niet zo ver weg. Dat zijn heel reële aangelegenheden. En daar, in die hoge positie, daar is ons plaats, daar is ons burgerschap enzovoort. Dat is precies wat de Romeinenbrief, of wat de Hebreeënbrief verscheidene malen zegt. Laat ons dan met vrijmoedigheid naderen tot onze eigen regering. Nou ja, tot de troon, dat is toch de regering? Tot de troon der genade. Dat is geen enkel probleem. Men kan gewoon naderen. Of laat ons met vrijmoedigheid daartoe gaan op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door zijn vlees. Dat is die uit Hebreeën 10. Waar het in verband gebracht wordt met het scheuren van het voorhangsel. De weg van het heilige naar het heilige der heilige is vrij. Men kan zo binnenlopen. Zie? En anders nog, staat het er nog een keer, maar die wordt helemaal slecht begrepen. Laten we onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Maar dan gaat het over precies hetzelfde. Het naderen tot de Heer. In geloof enzovoort. Op die hemelse positie. En het probleem is, ik heb het al vaker gezegd. Het is zo als een gelovige eenmaal gekomen is tot aanvaarding van de opgewekte Christus. Dan kan de duivel altijd nog proberen hem tegen te houden van te komen tot de verheerlijkte Christus. Dat blijkt in de praktijk ook te gebeuren. Want als de duivel ergens een hekel aan heeft, is het natuurlijk aan een verheerlijkte Christen die op een troon zit waar hij zelf had willen zitten. Zo werkt het in de praktijk. En dat is wat in de praktijk ook gebeurt. Vandaar dat een uitspraak als laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gebruikt wordt voor een heel ander doel, namelijk voor het instand houden van onze eigen gemeenschappen. Dat moet ook wel, want anders is er helemaal geen tekst voor te vinden. Sterk argument, hè? Dus men moet het daar wel voor gebruiken, maar dat betekent die niet. Integendeel. Maar door hem toe te passen op onze aardse zichtbare omstandigheden, heeft dus een toepassing op de hemelse positie van de gelovigen rondom de troon der genade verloren. En daar gaat het maar om. Ik heb er niks tegen om te beweren dat de gelovigen zijn dus een bijeenkomst enzovoort. Hier op aarde zal ik dan maar zeggen, niet ze moeten nalaten. Vind ik ook, dat zou je ook niet moeten nalaten. Dat hoor je van mij niet zo vaak natuurlijk. Want dat praat ik voor eigen parochie. Maar zo is het natuurlijk wel. Ik vind ook dat de gelovigen daarin trouw zou moeten zijn. Inderdaad, ja. Maar het staat niet in die tekst. En ik heb een groot bezwaar tegen dat die tekst daarvoor gebruikt wordt. Omdat die tekst wat veel hogers betekent, het samenkomen rondom de Heer. En dan hoor ik de mensen zeggen, ja, maar dat doe je hier beneden toch ook? En dan zou, als ik dan antwoord moet geven, zou ik zeggen, nou, dat staat nog te bezien. Ik zeg het andersom. Als we tot hem naderen in de hemel, zullen we hier ook naderen tot elkaar. Vanzelfsprekend, dat kan niet uitblijven. Maar andersom werkt het zeker niet. Maar wat ik maar gezegd wil hebben, is dat de Hebreeënbrief uitdrukkelijk spreekt over de verzameling van de gelovigen tot Christus. Tot de troon der genade. Niet alleen omdat Christus daar is en als je hem dus nodig hebt, moet je daar naartoe. Want daar gaat het niet eens over. Het gaat er in werkelijkheid om dat wij de wereld rug toe zouden keren en ons zouden oriënteren op hem. Niet om eenmaal of andermaal tot hem te gaan wanneer het zo uitkomt, maar om ons daar gewoon definitief voor zijn aangezicht te stellen, gewoon door in hem te geloven en hem te aanvaarden als de enige waarachtige heerser uit bijvoorbeeld Petrus en Judas. Want dat is het verhaal. Het gaat niet om dat we een keer bidden of zoiets, zoals dikwijls gedacht wordt. Het gaat erom over die hemelse positie ook innemen. Het is de schrijver van de Hebreeënbrief inderdaad, die in die brief voor dat grote dilemma staat, dat hij dat de gelovigen moet vertellen, maar dat hij van tevoren weet dat ze het niet zullen waarderen. Dat hij het vertelt al niet. En zelfs dat ze waarschijnlijk ook geen gehoor zullen geven aan zijn oproep. En dat is wat we terugvinden, ik ga er met opzet niet naartoe hoor. Maar dat is wat we terugvinden in Hebreeën 6. Waar staat dat het onmogelijk is om degene die eenmaal de waarheid geleerd hebben en begrepen hebben en daarvan gesmaakt hebben. En die afvallig worden om die opnieuw te vernieuwen tot bekering. Dat betekent, ik hoop dat u me excuseert, maar ik zal het nu een keer zonder de schrift letterlijk te citeren in de gauwigheid zo uitleggen. Dan kunt u dat zelf nazoeken. Dat moet u toch, dus dat maakt niet uit. Daar staat feitelijk dat als iemand gekomen is tot kennis van de opgewekte en dus verheerlijkte Christus, want dat is hetzelfde, dat iemand tot hem gekomen is en dat heeft leren verstaan, en dat vervolgens loslaat, en dus bewust die verheerlijkte Christus niet kent in zijn leven, afwijst, niet van wil weten, niet uit wil leven, dat bedoel ik met niet kennen, hè? En dus weer terugkeert naar het aardse niveau, dan staat er, dan is het onmogelijk om zo iemand te vernieuwen tot bekering. Daar staat niet dat het onmogelijk is dat zo iemand zich vernieuwt tot bekering. Dat kan wel. Hij kan gewoon weer zich omdraaien en zeggen, oh, waar ben ik toch mee bezig? Dan weet ik dat het zo is, want het komt vaak genoeg voor. In allerlei omstandigheden waardoor we die positie van Christus uit het oog verliezen, in beslag genomen worden door onze eigen bezonjes, laat ik maar eens in Frans zeggen of zo, hè. Business, hè. Onze eigen zorgen en bezigheden enzovoort, waardoor we inderdaad die verbintenis kwijtraken enzovoort. Maar het kan heel goed zijn dat onder wat voor omstandigheden ook wij ineens weer wakker worden en zeggen, oh, waar ben ik toch mee bezig, welke kant ga ik toch op, hè? Met schrik. Dikwijls gebeuren die dingen trouwens ook met tamelijk geweld. Onder minder prettige omstandigheden, maar dat doet er nou niet toe. Maar dat kan heel goed gebeuren. Maar wat er staat is, dat is onmogelijk hem te vernieuwen tot bekering. Dat wil zeggen, de schrijver van de Hebreeënbrief kan het niet doen. Om de eenvoudige reden dat hij niks te vertellen heeft. Waarom niet? Omdat alles al gezegd is, men weet het. Daar valt niks aan toe te voegen. Je kunt niet opnieuw iemand die die dingen loslaat zeggen hoe het precies is enzovoort. Je kunt diezelfde prediking niet opnieuw brengen. Dat weten ze allemaal. Dus ik denk, ja, dat weet ik, ja. Nou en? Dus blijft dus geen boodschap over. En dat is het probleem van de schrijver van de Hebreeënbrief. Nou, laten we maar gewoon zeggen, Paulus. Die zei, ik heb jullie dingen te vertellen, die zijn zwaar om te verstaan. Niet omdat ze echt zo moeilijk zijn, of dat je er intellectueel voor moet zijn om het te begrijpen, maar gewoon omdat je je zintuigen niet geoefend hebt. Einde van hoofdstuk 5 is dat. Omdat je traag om te horen geworden bent. Mensen zijn ook traag om te horen. In het algemeen is dat zo. Ze zijn liever actief, maken zich moe, hebben daarna een gevoel van tevredenheid, van ik heb toch maar weer wat gepresteerd enzovoort, maar luisteren is er niet bij. Kinderen hebben dezelfde neiging, die gaan maar hun gang, maar luisteren is er niet bij. In het algemeen gesproken is dat zo. Dat is een heel problematische zaak, ze zijn dan aan bepaalde dingen niet toe. Als ik over kinderen praat, is dat dan zo, hè? Die moeten nog wat meer ervaring opdoen misschien en dan maar hopen dat het goed gaat. Dan gaat het soms wel, maar hoe lang niet altijd. En dat is met gelovigen precies hetzelfde geval. Daarom is het ook zo'n trieste zaak als men meent op een of andere wijze te moeten concluderen dat Christus niet of niet meer, want dat is dan natuurlijk de gedachte, niet meer de verheerlijkte is. Niet alleen heeft men dan de waarheid van de verheerlijkte Christus losgelaten, maar men heeft die waarheid dan vervolgens zelfs ontkend. Nou, een weg terug. Ik zou niet weten hoe je terugkomt. En dat is het gevaar aan de ene kant van de ontkenning van de verheerlijking van Christus en aan de andere kant de ontkenning van zijn hoge priesterschap. In de praktijk is het namelijk hetzelfde. Het is me zich niet altijd bewust, daar gaat het niet om. Maar ik zeg dat nou maar gewoon even, dat is in de praktijk hetzelfde. Want wat in de Hebreeënbrief heet, de hoge priester aan de rechterhand Gods, dat is niet van Melchizedek, heet in Efeze, Filippenzen, Colossenzen, maar natuurlijk ook in Romeinen, Thessalonicenzen enzovoort. Gewoon Christus verhoogd, uitermate verhoogd in een naam gekregen boven alle namen enzovoort. Het is volstrekt hetzelfde. Als dat er niet is, hebben wij geen blijde boodschap. Als dat er niet is, dan zijn we niet in hopen zalig geworden, zijn we helemaal niet zalig geworden. Dan moet het nog gebeuren. Dan hopen wij zalig te worden, maar dat is wat anders. Want dan ligt het allemaal nog in de toekomst. Maar wij zijn zalig geworden en daarom hebben wij hoop. En dus zei Hebreeën 2, ik heb het al een keer met u gelezen, laat ons deze belijdenis vasthouden. Want dat is dan de bedoeling, dat we inderdaad die belijdenis van onze apostel en hoge priester Christus inderdaad vasthouden en daarbij blijven. De apostel wist kennelijk hoe moeilijk het is ook in de praktijk voor een gelovige om daarbij te blijven. Om vast te houden dat wat hij oorspronkelijk in één keer ontvangen heeft. Want waar een mens gelooft in de opstanding van Christus, gelooft hij uiteraard ook in de hemelvaart van Christus. En in de hemelse positie van Christus. Hij komt er pas toe om dat te ontkennen of af te wijzen als hij leert wat er de consequentie van is. Eigenaardig genoeg. Nee, als je niet weet wat het betekent verder in de praktijk, kun je het rustig aannemen. Dat wordt ook gedaan, uiteraard. Maar in de praktijk betekent het dat de gelovige op aarde geen rechten heeft, geen rechten kan laten gelden, hij heeft ze wel, maar in de toekomst. Maar hij kan op aarde geen rechten laten gelden, eenvoudig omdat Christus op aarde geen rechten laat gelden. Ik ben er stellig van overtuigd dat die lering van dat Christus zijn koninkrijk op aarde uitbreidt of opricht zo hardnekkig is, omdat men daaraan meteen kan ontlenen dat wij dus ook bezig zijn met zijn koninkrijk hier op aarde op te richten. Zijn we toch weer op aarde bezig. En dan is tegelijkertijd de verheerlijkte en verhoogde Christus weer ontkend. Dat is een andere variant. Maar die varianten zijn er plenty. Anderen houden zich bezig met de lichamelijke gesteldheid van de mens. Dan kun je tot in lengte van jaren mee bezig blijven. In de praktijk veel korter dan je hoopt. Maar die is misschien iets te moeilijk. Maar dan kun je tot in lengte van jaren mee bezig blijven. Met je gezondheid namelijk. Enzovoorts. Hè. Dan word je dan doorgebiedigd. Kun je daarmee bezig blijven. En zo wordt God ingeschakeld voor onze lichamelijke gezondheid. Ik heb er niks tegen. Dat zult u hopelijk wel begrijpen. Maar zo wordt de Heer vernederd tot een aardse arts, tot een domme huisarts. Dat mag ik niet zeggen, domme huisarts. Maar ik ken een huisarts die zichzelf zo noemde, dus daar komt de uitdrukking dan vandaan. Goed, dat even tezijde. Maar op dat niveau werkt onze Heer niet. Dat zou je wel kunnen doen, maar hij doet het niet. Hij werkt niet aan de zienlijke dingen en daarom wij ook niet. En de consequentie van een leer van een verheerlijkte Christus is dat wij in deze wereld hoegenaamd geen rechten hebben. Ik wil niet zeggen dat de Heer ons hier niet zegent en ons ook niet zegent met eventueel met stoffelijke zegeningen. Dat is een ander verhaal. Maar niet rechtens, want die rechten hebben wij niet. En als het al gebeurt, als ook wij stoffelijke zegeningen ontvangen, en ik moet u zeggen, ik ontvang er een heleboel. U niet? Nou dan. Dus ik krijg zo'n schrikachtig naam. Hè? Nou goed, maar wij ontvangen, als wij stoffelijke zegeningen ontvangen, dan is dat niet omdat we de rechten op kunnen laten gelden. Dat is punt 1. En punt 2, zult u voor een ongelovige nooit kunnen bewijzen dat u die dingen van de Heer hebt ontvangen. Want wat God doet, doet hij in het verborgene. Dat is geen openbare zaak, dat is geen manifestatie, geen verschijning of openbaring, integendeel. En we hoeven er dus ook verder niet over te praten. Het is genoeg om te weten dat het zo is en daar blijft het ook ongeveer bij. Want de consequentie van een verheerlijkte Christus, niet op aarde, maar uitsluitend in de hemel aan de rechterhand Gods, is dat ook onze rechten, maar ook plichten, uitsluitend daar liggen. Dat betekent dat we van God uit gezien geen plichten hebben in de wereld, maar ook geen rechten hebben in de wereld. Allebei niet. Wij leven uit genade, en dat geldt dan speciaal voor het leven wat we hier hebben, want officieel is dit leven dood, dus officieel gevangen, geëxecuteerd, het bestaat niet eens meer eigenlijk, en alles wat we desondanks ontvangen, ontvangen wij uit genade, en waar komt het dan vandaan? Wel van de troon der genade, van de verheerlijkte Christus aan de rechterhand Gods. En er blijft dus niks anders over. Zijn wij verlost van de zonde en van de oude mens aan de ene kant, en ontkennen wij aan de andere kant de verheerlijkte Christus aan de rechterhand Gods? Wat hebben we dan nog? Nou, volgens mij niks. Nee, hier beneden niet en boven ook niet. Dan hebben we namelijk helemaal niks. Dat is een heel trieste situatie en in ieder geval geen blijde boodschap. Maar dat is de consequentie. Ga er maar aan staan. Dus het is of het een of het ander. En dat is het punt. Het dilemma van met name Paulus in zijn specifieke bediening. Dat hij de mensen iets moet vertellen. Wat helemaal tegen de aard en de gedachte en de natuur van de mens ingaat. Want het is de ontkenning namelijk van de oude natuur en de oude mens. En het is de prediking van een nieuwe mens in Christus en in de hemel. En als je dat voor het eerst hoort, zegt het je ook niks. Dan mag je nog blij zijn, want voor velen is het gewoon waar taal. Ik heb het ooit een keer meegemaakt. Sprak ik voor een verzameling studenten. Waar was het? In Amstelveen. Nee, ik zal niet te veel vertellen. Maar goed. En dat moest ik dan spreken. Ik weet niet veel waarom, maar dat moest dan. En daar heb ik toen gesproken over. Onder andere dan dat we inderdaad gezet waren in de hemel enzovoort. Nou, ik hoor nog het gebulder van de studenten. In schaterlachen barsten ze uit. Dus ik citeer alleen een Bijbeltekst. Die kenden ze niet. Het was een christelijke studentenvereniging. Die Bijbeltekst kenden ze niet. Het staat gewoon in Efeze. Hier, hè? Efeze 1 en 2. Maar echt, er werd bulderend gelachen. Was bespottelijk. Nou ja, goed. En vertel het ze dan maar eens. Hè? Nou. En dat had Paulus ook. Aan Efeze, Filippenzen, Colossenzen vertelt hij het. Aan de Corinthiërs zegt hij dat hij het niet vertellen kan. Graag zou willen, maar ze staan het hem niet toe. Want dat is de korte inhoud van twee Korinthebrieven. Zo snel heb ik het nog nooit samengevat, maar zo is het. En aan de Hebreeën probeert hij het anoniem. Zodat ze niet meteen over zijn persoon zouden struikelen. Dan komt hij dus langs een totaal andere weg binnen. Namelijk via de oud-testamentische symboliek. En min of meer ook via de Joodse wet. Min of meer moet ik dan zeggen, met een vlag onder de arm. En dan hoopt hij maar dat het langs die weg lukt. Nou, ik heb er weinig hoop op, maar hè? Maar zo is het wel hoor, het is precies allemaal dezelfde waarheid. Nou, dan gaan we maar even terug naar Efeze 2. Daar stond dan dat Christus gezet is in de hemel aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en macht. Niet alleen in deze aion, maar ook in het toekomende. En nogmaals, dat is geen tijdsaanduiding. Integendeel, de vraag naar wanneer is dat en hoe lang blijft dat, wordt hier beantwoord met: het is al een poosje en het blijft ook altijd. Het is niet meer aan tijd gebonden. Dat is wat er staat. Deze eeuw en de toekomende eeuw en mismaken zijn er niet. Dus daar verandert helemaal niets aan. En dan staat er dus ook en, oftewel namelijk, aan het begin van vers 22. Namelijk heeft alle dingen, feitelijk gewoon het heelal, heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En u merkt dat dit natuurlijk ook een verwijzing is naar Psalm 110. Heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En niet te vergeten natuurlijk ook Psalm 8. Hè? Psalm 110 en Psalm 8. De beide psalmen die aan de basis liggen van de Hebreeënbrief. Hebreeën 1, Psalm 110 en Hebreeën 2, Psalm 8. En je vindt ze beide hier geciteerd. Hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En hij heeft hem, wie? Hij heeft hem, degene die gezeten is aan de rechterhand Gods. Moet de troon der genade zijn, uit Hebreeën uiteraard. Dat kan niet missen. Hij heeft hem aan de gemeente gegeven tot gepriester naar de ordening van Melchizedek. Nee, dat staat er niet. Maar mag je het ook een keer anders zeggen? Tot hoofd. Dus nog sterker, de uitdrukking hoge priester, ik zal het wel eens gezegd hebben, hoge priester luidt onder andere dan hoofdpriester. Het wordt dan vertaald met hoge priester, er zijn meerdere termen voor trouwens, maar een van de belangrijke is hoofdpriester. Hier staat niet hoofdpriester, maar gewoon hoofd. Dat is meer dan voldoende. Maar het is hetzelfde. Toch hoofd boven alle dingen. Het eerste alle dingen van vers 22 is het heelal. Het tweede alle dingen van vers 22 is de gemeente. Het heelal als samenhangend geheel, alle dingen, het heelal dus, dat is het goede Nederlandse woord daarvoor. En alle dingen aan het einde van het vers slaat kennelijk op de gemeente. Het heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. En daar is het geheel van het lichaam van Christus, de gemeente namelijk, dus ook een geheel. Het al is eigenlijk de goede en wat neutralere uitdrukking. Dat het al kan van alles zijn en dat moet uit het verband blijken. In het eerste geval is dat natuurlijk gewoon de hele schepping. In het tweede geval is het kennelijk de gemeente als samenhangend en organisch levend geheel. Hij is het hoofd van het al, namelijk de schepping. Maar hij is aan de, of nee, ik moet wel zeggen, zo staat het er natuurlijk niet. Hij is gezet boven alle overheid en macht. En daarmee staat hij inderdaad als eerste, als hoogste van de hele oude schepping. Maar vervolgens staat er ook dat hij het hoofd is van alle dingen, namelijk de gemeente als geheel. En dan wordt van de gemeente, of er wordt een waarheid die op het heelal van toepassing is, niet op het heelal in de praktijk gebracht, maar wel in de praktijk gebracht in verband met de gemeente. Ik hoop dat ik het duidelijk genoeg gezegd heb, want het is soms wat moeilijk. Maar een waarheid, de waarheid is dat Christus eigenlijk het hoofd is van de hele schepping, maar dat praktiseert hij niet. Maar hij is wel het hoofd van het al, namelijk de gemeente. En dat is wat hij wel praktiseert. En daar gaat het maar om. Dat is wat er staat, hè. Heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. Maar het hoofd ten opzichte van het lichaam is hetzelfde als de hoge priester ten opzichte van het volk. Het hoofd, namelijk de top, het hoogste, door wie men leven ontvangt. In de eerste plaats een mens, hè. Ze krijgen het voedsel moet daar. Ik heb er wel eens over nagedacht. Ik heb van soms weer rare gedachten. Dat ik 's nachts op mijn legerstede ligt te groenen. Maar goed. We hadden het al over Nebukadnezar. Maar van die rare gedachten. Van kijk, dat eten wat we tot ons nemen. Dat moet hier niet wezen. Dat moet hier wezen, geloof ik. Bij sommigen kun je dat ook duidelijk zien. Waar het ergens wezen moet. Maar goed. Of waar het naartoe gegaan is. Maar het moet er heel aan lager wezen. Maar we stoppen het hier boven naar binnen. Maar het zou toch wel makkelijk zijn om hier opzij een klepje te hebben. Om het gewoon naar binnen te schuiven. Niet dan. Hè? Sommigen hebben dat ook. Maar ja, laten we. Ik bedoel er niet mee te spotten. Maar ik bedoel maar wel te zeggen dat het dus niet per se noodzakelijk is dat het hierboven naar binnen gaat. Dat kan ook op andere wijze, maar het gebeurt nu helemaal zo. En dat komt omdat het leven, voedsel dus, het leven komt tot het lichaam via het hoofd. En dat niet alleen voedsel, maar alles wat tot ons komt, komt tot ons via het hoofd. En zelfs dat wat we met onze vingers tasten, komt nog tot ons via het hoofd, want het komt toch eerst daarboven in het koppetje. En dan wordt het een en ander gedistribueerd en ook geïnterpreteerd, dat vooral. Maar goed, daar gaan we maar niet verder over praten nu, maar het gaat maar om het hoofd. En het belangrijkste is bovendien dat het lichaam ook gerepresenteerd wordt in de allereerste plaats door het hoofd. Daarom is het ook een beetje schandelijk om het hoofd te bedekken, want daarmee verbergt men zichzelf. Ja, dat is zo. Want het hoofd is juist datgene waardoor de mens zich presenteert. Je hoeft niet een foto van je lichaam in te leveren als je een paspoort wil hebben of een rijbewijs, maar alleen van je hoofd, dat is voldoende, de rest kan ze niet schelen. Enige bijzondere kenmerken komt er dan voor, of komt er dan nog bij als opmerkingen, maar dat is kennelijk van minder belang, hè. Maar het hoofd, daar gaat het om. Nou, zo is het bij de gemeente. Ontvangt het leven van Christus. Hij is ook de coördinator van het lichaam. Hij houdt ook de eenheid in stand. Zo is het nou eenmaal. Maar boven alles, hij presenteert ook de gemeente. Als God naar de gemeente ziet, bij wijze van spreken dan, als God naar de gemeente ziet, dan ziet hij uiteraard naar het hoofd van de gemeente, dat is Christus. Oftewel, het volk, het lichaam namelijk, Het volk wordt gerepresenteerd door de hoge priester, want die is het hoofd van het volk. Het is volstrekt hetzelfde. Alleen hier heet het anders. Hier is het dus een lichaam met een hoofd. En zo blijft het ook in heel wat brieven. Maar in de Hebreeënbrief ligt dat anders. Daar is het volk en de hoge priester, maar het is heus volstrekt hetzelfde beeld. En daar gaat het maar om natuurlijk. Nou goed. God heeft hem gegeven tot hoofd boven alle dingen aan de gemeente. De gemeente namelijk, welke zijn lichaam is. Had er nou hoge priester gestaan, dan zou er vervolgens gestaan hebben welke zijn volk is. Dat kan net zo goed, lees maar. God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoge priester boven alle dingen welke zijn lichaam is. De gemeente namelijk. Of welke zijn volk is, wat wilde ik zeggen. Hè? Welke zijn volk is. En de vervulling van degene die alles in alle vervult. Dat kun je gewoon laten staan. Want of nou het lichaam de vervulling is van het hoofd, of het volk de vervulling van de hoge priester, dat is natuurlijk hetzelfde. En andersom, het hoofd is de vervulling van het lichaam, zoals de hoge priester de vervulling en voltooiing is van het volk. Het is volstrekt dezelfde waarheid, maar dan met andere woorden. Het zou Johannes niet meer staan hebben om zulke dingen te schrijven, overigens. He? Met het gebruik van al die synoniemen. Maar goed, maar lees maar eens verder. Er staat dat Christus gezet is in de hemel, maar dan neem ik de draad even verder weer op, namelijk in vers 6, de lange tussenzinnen uit hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 5, laat ik maar even weg. Dan kom ik in vers 6 van Efeze 2. En heeft ons mede opgewekt. En, jawel, dat wisten we natuurlijk al. Dat is de waarheid van de Romeinen, namelijk Romeinen 6. Met Christus opgewekt, hè? Maar er staat hier, heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel. In Christus Jezus. Dat wil zeggen, samen met en in verbondenheid met het hoofd. Oftewel, in verbondenheid met onze hoge priester. Want de gedachte is dat inderdaad deze dingen gebeurd zijn met Christus en daarom zijn ze gebeurd met de gemeente. Zo goed als dat er dingen die gebeuren met de hoge priester officieel ook van toepassing zijn op het volk dat hij nu eenmaal vertegenwoordigt. Het is een heel eenvoudige waarheid. En dus, al onze zegeningen zijn onze zegeningen omdat het de zegeningen van Christus zijn. Niks minder. Juist, maar ook niet meer. Dat wil zeggen, God heeft Christus gezet en dus tot rust gebracht. Aan zijn rechterhand, omdat het werk volbracht is. En niet alleen het werk, alles wat er volbracht moest worden is volbracht. Maar hetzelfde geldt dan ook voor hoofdstuk 2, vers 6, waar staat, hij heeft ons mede gezet in de hemel. Dezelfde positie dus als die van de hoge priester. Aan Gods rechterhand kennelijk ook, al staat het er hier natuurlijk niet meteen bij, maar wel degelijk ook in de positie van rust. Omdat alles volbracht is. En ik moet u eerlijk zeggen, of alles volbracht is, blijkt niet uit of wij wel rust hebben. Maar het is andersom. Dat wil zeggen, ons geloof in het volbrachte werk van Christus is bepalend voor onze rust. Wij hebben pas rust als wij weten en geloven en vaden en berusten dus in het volbrachte werk van Christus. En niet andersom. Zie. En de onrust van de gelovigen is niet een bewijs voor het feit dat de dingen nog niet volbracht zijn, maar in tegendeel, het kan hooguit, als het iets bewijst, zou het ongeloof bewijzen. Nou ja, netter gezegd twijfel, maar zo bedoel ik het ook. Een gebrek aan geloof bedoel ik feitelijk. Hè. Dat kan iedereen overkomen, dat is een heel normale zaak, denk ik wel eens. In het praktische leven. Dat is nou eenmaal zo. Maar niettemin de positie van rust in het algemeen, en daar heb ik het dan over, de algemene situatie van de gelovigen, die zou moeten zijn in rust, omdat die gelooft in het volbrachte werk van Christus, die in mezelf rust aan de rechterhand gods. En hoewel we natuurlijk kunnen zeggen dat Christus degene is die ons barmhartigheid bewijst, die ons helpt, die ons leidt, die ons onderwijst, noem maar op. Hè. Hoewel we dat kunnen zeggen, moeten we daarbij niet denken moeten we niet denken dat de Heer dus voor ons aan het werk is of zoiets. In de zin van, het is nog niet volbracht. Nee, het is wel volbracht. En juist daarom neemt hij deze positie in. Want wat er volbracht is, is de complete overwinning op deze oude schepping. En als nieuwe schepselen, levend te midden van een zichtbare oude schepping, hebben wij juist die steun, die kracht van de overwinnaar nodig. Zo is het nu eenmaal. En men zou dus niet uit het verschijnsel dat wij hier strijd hebben of wat dan ook moeten besluiten dat Christus dus niet verheerlijkt is. Integendeel. Het feit dat wij zoveel strijd hebben en zoveel problemen hebben wellicht, is mede aanleiding om toch vooral te benadrukken dat wij een Christus hebben die de wereld heeft overwonnen. En die dat ook zegt. Hij zegt, heb goede moed. En hij zegt niet, er zijn niks overkomen. Hij zegt, heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En dan denken wij, ja, maar ik nog niet. Nee, dat hoeft ook niet. Dat willen wij wel, maar daar zit het probleem. Dat moet namelijk helemaal niet. Dat is de gedachte van de oude mens die de oude wereld aan zich wil onderwerpen. Nou ja, beginnen we weer over het milieu te praten. Dat doen we nou maar niet meer, hè. Maar dat is de werkzaamheid van de oude mens. Geloof blijkt juist hieruit dat de gelovige niet meer probeert de wereld te overwinnen, maar staat in de overwinning die hij heeft. En, dus, en dat wat de natuurlijke mens zou ervaren als tegenslag, zou de gelovige juist niet als tegenslag moeten ervaren, maar op een heel andere wijze zou je dat moeten beleven, op de wijze namelijk van Hebreeën 12. Indien u gekastijd wordt en indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Dus dan legt het positief uit te gebeuren. Hebreeën. Dat ook Filippenzen kunnen zijn, maar dan wilden we ze gewoon niet te binnen schieten. Maar je vindt in de Filippenzen brief precies dezelfde gedachte. Dat de gelovige in deze wereld weliswaar verdrukt wordt en inderdaad beproefd wordt of verzocht wordt hoe het ermee te mag. Maar waarbij gezegd wordt dat men dat positief dient uit te leggen, omdat het inderdaad gebeurt onder de controle van God en niet buiten zijn controle om. Met andere woorden, het mag dan niet een prettige tijd zijn, of mogen onprettige ervaringen zijn, om het dan nog heel voorzichtig te zeggen, er is heus niks verkeerds aan. Nee, zeg ik tegen mezelf ook hoor, dan word je me niet ongerust. Dat is de algemene waarheid namelijk. Er is niks uitzonderlijks aan, maar het is de Bijbelse waarheid. En daar gaat het om. Wij dienen te leven vanuit de overwinning die er is in Christus. En hier staat dan ook, hij heeft ons mede gezet. Niet een belofte, maar het is al gebeurd. Hij heeft ons mede gezet in de hemel. Ja, dat zien wij niet. Nou en? Wij zien de Heer überhaupt niet. Dat belet ons niet om te geloven in zijn verzoeningswerk. En als er staat, wij zijn gezet in de hemel, zeggen we, dat zien we niet. Nee, maar dat hoeft ons niet te beletten om het wel te geloven. En geloof wil niet alleen zeggen voor waar houden, maar ook daadwerkelijk daaruit leven. Gezet in de hemel. Niet in de zin dat de aardse dingen dus aan ons gehoorzaam moeten zijn en wij die aarde moeten onderwerpen. Maar in de zin van dat het al lang gebeurd is en dat wij het laat lachen, het komt allemaal wel goed, geen probleem. We hebben alle tijd trouwens, want we hebben het eeuwige leven. Ja, zo is het nou eenmaal. Dus, ik weet wel, het is laconiek gezegd, maar de waarheid is nu eenmaal zo laconiek, heel eenvoudig. Hij heeft ons met Christus opgewekt en gezet in de hemel. Niet opdat wij daar ons voordeel mee zouden doen overigens, maar opdat hij daar zijn voordeel mee zou doen. En misschien helpt u dat om het toch te aanvaarden. Hè? Dat is makkelijker, denk ik. Want misschien denkt u, nou, ik doe daar geen voordeel mee. Ik kan daar verder niks mee. Zo het punt niet. Nee, er staat op dat hij zou, enzovoort. Ga er nou maar niet verder op in, of wat daar staat. Het is een beetje buiten verband van mijn onderwerp eigenlijk. Nou, niet eens trouwens, maar... Maar er staat op dat hij daar wat mee zou doen. De vraag is of wij er wat aan hebben. De vraag is of hij er wat aan heeft. Dan gaat het maar om. En als hij er wat aan heeft, wel, als we hem lief hebben en hem aanvaard hebben als onze Heer, dan is daar niks mee mis natuurlijk. Zo is het gewoon. Er staat boven, ik lees het wel, er staat, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, die inmiddels dus al begonnen zijn sinds de opstanding van Christus, ik zeg het er maar bij, hè? Opdat hij zou betonen in de reeds aangebroken toekomende eeuwen, de uitnemende rijkdom zijner genade. En daarom, vanwege die uitspraak, dacht ik, nee, het hoort toch bij het onderwerp, want dat is Hebreeënbrief. De troon der genade. Genade is het hoogste beginsel, het hoogste heersende principe in de tegenwoordige bedeling. Als we tenminste maar gehoord hebben van de bedeling der genade Gods. Efeze 3 vers 2. Daar gaat die Efezebrief over, over de heerschappij van de genade. En de Romeinenbrief noemde het trouwens ook al. Maar de Hebreeënbrief heeft dat als centraal thema. Heerschappij van de genade, namelijk de troon der genade. Maar waarom heerst genade? Omdat niet zozeer de koning, maar het hoofd van de gemeente op de troon zit. Ja, de hoge priester dus. Omdat de hoge priester op de troon zit, naar de ordening van Melchizedek. Zo is dat. En dus is het de bedoeling, dat is de eenvoudige verklaring, dat wij niet alleen door genade zijn zalig geworden, maar ook door genade zouden leven en het niets anders dan dat, omdat dat nou juist tot rijkdom strekt, tot eer strekt van Gods genade, omdat Gods genade daarin gedemonstreerd wordt. En daarmee komen wij in het thema wat we natuurlijk ook al eerder hebben aangehaald. Wij leven uitsluitend uit genade. Voor de opstanding gold de wet, maar de wet in de beperkte toepassing die de wet zelf aangeeft. Laat ik dat erbij zeggen. In de eerste plaats is het zo dat er weliswaar het oude verbond en dus de wet ook toegepast zou moeten worden. Maar niet opdat de individuele mens daardoor zou behouden worden. Zo is het niet. Maar de wet heerste over het volk en over de samenleving. Maar dat is wat anders dan dat het bepalend is voor wie er al of niet in de hemel komt of eeuwig leven ontvangt of woorden van gelijke strekking. Men wordt door de wet nooit zalig. Uit de werken der wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Dat is ook niet de bedoeling van de wet. De bedoeling van de wet is om de samenleving in het algemeen en het leven van de mens dan eventueel, om dat min of meer te reguleren en daar blijft het bij. En om de ene mens voor de andere of tegen de andere te beschermen enzovoort. Dat soort zaken spelen daarin een belangrijke rol. Maar de zaligheid is altijd al geweest door genade. Maar de wet heerste. Maar het punt is dat in onze bedeling niet alleen een mens door genade zalig wordt. Dat was trouwens, want het was altijd al zo. Maar dat in onze bedeling de wet niet meer heerst, maar de genade dus wel. Want de genade sindsdien in ieder geval het hoogste levensbeginsel wat er maar is. Als wij, ik zeg het altijd zo. Nee, ik zal het nog anders proberen te vertellen. Ik was eens een keer op een bijbelschool waarvan ik de naam niet zou noemen. Daar maakte ik een les mee. Nee, ik las het in het boek wat daarvoor gehanteerd werd. Het ging over het vak ethiek. U weet dat ik daar een grote voorkeur voor heb, voor dat vak. Hè? Langzamerhand, hè. Nou goed, want daar houdt iedereen zich mee bezig. Ik dus ook. Nou goed, maar ethiek, en toen we een van de eerste vragen in het boek was wat was het uitgangspunt voor de christelijke ethiek? En het antwoord moest dan zijn, uitgangspunt voor de christelijke ethiek zijn de 10 geboden. Dat wil zeggen dat tot heersend principe verklaard wordt, de wet wordt het heersend beginsel verklaard in het leven van de gelovigen. Nou, dat is helemaal fout, dat is nou net precies het verkeerde antwoord. 100% fout. De genade is het uitgangspunt van de christelijke ethiek, niet de wet. Ja, dat weet bijna niemand, heb ik wel de indruk. Maar het is wel zo. Wij zouden de een de ander vergeven. We zouden de een de ander aanvaarden, zoals gelijkerwijs Christus ook ons aangenomen heeft. Enzovoorts. Genade is het heersende principe. Dat is namelijk het heersende principe in Gods houding tot ons. En daarom is het ook het heersende principe in onze verhouding tot elkaar. Niet de wet, integendeel. Genade is alles overheersend. Dat wil niet zeggen dat er ook niet bepaalde etiketten, leuke etiketten, ethiek, maar dan op een laag niveau. Etiketten, kleine ethiek is dat, hè? Dat niet een bepaalde etiketten en wellevendheid zou bestaan voor de gelovigen enzovoorts. En dat er de do's en don'ts, zeggen de Engelsen dan, geloof ik, hè, zouden zijn. Zo van, dit kun je beter wel en dat kun je beter niet doen. Natuurlijk, adviezen zijn er altijd, hè. Dus Als je een of ander gebruiksvoorwerp koopt, krijg je er ook altijd adviezen bij. Doe niet dit en doe not zus en zo, weet je wel. Maar je moet, maar dat zijn instructies, dus hoef je niet aan te houden. Maar dat is voor je eigen risico dan natuurlijk, hè. Maar dat soort regels zijn er wel, voor een gelovige in het algemeen wel. Natuurlijk wel. Maar dat is niet de basis van de ethiek, van de christelijke ethiek. Dat is niet wet, maar dat is genade. En daarom zeg ik, ben je er altijd gauw mee klaar. Want niet dat ik wat heb tegen ethiek. Maar ik vind het zo'n klein onderwerp. Je bent er zo gauw mee klaar, christelijke ethiek. Dat is genade. Dat is maar één. Als je zegt wet, dan is de volgende vraag welke? Hoeveel zijn er en in welke volgorde? Je bent nooit mee klaar. En dat was ook het probleem van de fariseeën in de dagen van de Heer Jezus. Die er allemaal bij maakten. Hè? En de Heer zelf zei er trouwens over al die wetten die ze erbij maakten. Uiteindelijk dienden tot ontkrachting van de oorspronkelijk gegeven wet. Bestaat er hoor. Jawel. En zo is het natuurlijk ook in de praktijk. Maar goed, het uitgangspunt in, of het heersende principe, laat ik het zo zeggen, in het leven van de gelovigen en dus ook in deze bedeling, want het is een huisregel, in deze huishouding, is genade. Daarom heet deze bedeling uit hoofdstuk 3 vers 2, deze huishouding, de huishouding der genade gods. Want de huisregel van deze huishouding is de genade gods, die heerst. En dat betekent dat het het allerhoogste principe is wat wij kennen. De allerhoogste die wij kennen is Christus, en het allerhoogste wat wij kennen is genade. En om met Johannes te spreken in zijn taalgebruik, en die twee zijn één. Want de allerhoogste, Christus, is de hoge priester op de troon der genade uit Hebreeën. Of gewoon genade heerst, maar dat staat gewoon al in de Romeinenbrief, Romeinen 5, het laatste vers. Nee, Romeinen 6 is het, ja, Romeinen 5, laatste vers en Romeinen 6, dat is het, ja. Waar de wet geheerst heeft in het verleden, maar waar nu genade heerst. Dat is de gedachte. Hoge principe is er niet. Zie? Dus in het het punt is natuurlijk dat je daarmee niet de wereld kunt regeren met zo'n principe. En dat is het dilemma waarvoor wij staan. Want als genade overheersend is in ons leven, hoe moeten wij dan onze broeders en zusters vertellen wat ze doen en laten moeten? Dat kan dan niet meer. Dan hebben we niet meer de beroemde stok om de mond te slaan, hè? Nee, dat is dan onmogelijk geworden. En daarom is zo'n gedachte niet welkom. Maar zo is het wel. Genade. Daar kun je de wereld niet mee regeren, dat is een duidelijke zaak. Kijk maar naar Amsterdam. Nou, genade is een wat overdreven woord. Het is een losbandigheid in de praktijk. Maar de uitwerking is gelijk, hè? Iedereen rijdt rood licht en dat soort dingen meer. En de fietsers rijden per definitie zonder licht. En dat soort dingen. Eenvoudige dingen maar. Hè. Er doet niemand wat aan. En daarom wordt het een chaos. Dan kun je de wereld niet mee regeren. Maar je hoeft met genade ook niet de wereld te regeren. Genade is er opdat de zondaar verlost zou worden. En opdat de verloste als vrije zou leven en in die vrijheid zijn Heer zou dienen. Dat gaat heel goed vanuit dat principe. Wij worden het beeld van God zoon gelijkvormig. En welke principes hanteert hij dan? Genade. Daar gaat het maar om. Nou, als dat niet een overeenkomst is tussen Efeze en Hebreeën, weet ik het niet meer. Als ik het kort zeg, zeg ik altijd Efeze. Het belangrijkste woord in de Efezebrief is genade. Het komt daar 12 keer in voor en 12 staat voor heerschappij. Daar heb je hem. Heerschappij van de genade. En dat is precies het thema van heel de Hebreeënbrief. Troon der genade, waarop Christus, onze hoge priest, of terwijl ons hoofd gezeten is. Nou, dan laat ik het even bij. Dan laat ik toch even door naar Colossenzen. Colossenzen, ik wil het toch nog even aanhalen. Het is de laatste keer, en u weet hoe dan, dan gaan we de laatste keer, hè. Dan spreek ik met gemak 3 uur, hoor. Dus u bent gewaarschuwd. Colossense. Ik kan het niet meer vinden. Colossense. Ja. Waar de waarheid achter. Nou, ik wil zeggen achterstevoren, maar dat is niet zo. het lijkt achterstevoren verteld wordt. Maar dat is alleen zo als we beginnen halverwege hoofdstuk 2, waar in de tweede helft van Colossenzen 2 gezegd wordt dat Christus de overheden machten heeft uitgekleed, vers 15, hun heerlijkheid heeft ontnomen, dus uitgetogen heet dat, uitgekleed. De overheden machten heeft uitgekleed en hij heeft die in het openbaar tentoongesteld, voor gek gezet in de praktijk dus, in een blootje gesteld in het openbaar, en heeft door hetzelfde, door zijn kruis, in de praktijk door alles wat daaronder verstaan moet worden, dood en opstanding namelijk, heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. En dat is één ding. Hij is dus gesteld boven de overheden en machten, dezelfde waarheid dus weer. En daarna staat er, dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank of in het stuk des feestdags of der nieuwe maan of der sabbatten. En er wordt ineens over een heel banaal onderwerp gesproken. Namelijk over de tradities van de mens. Meer speciaal de Joodse tradities natuurlijk hier. Maar het is toch wel een erg vreemde overgang van Christus die de dood overwint en ze worden de overheden machten aan zich onderwerpt en dan meteen gaan praten over eten en drinken. Maar dat is ook de bedoeling. We dienen ook in te zien dat het belachelijk is. En dus, dat dan niemand die oordelen in spijs of in drank of in een stuk des feest. Dat gaat in de eerste plaats natuurlijk over de Joodse religie, maar daarnaast natuurlijk over elke vorm van religie, want die houdt zich altijd bezig met spijs en drank. En feestdagen en weet ik veel wat er allemaal mee samen. Dat zijn de belangrijkste dingen in het leven van de mens. Eten en drinken en feest vieren. Als je daar macht over kunt krijgen, ben je knap. En roken natuurlijk, ja, goed, vooruit. Nou, hè? Dus daar gaat het over. Nou, dat u dan niemand oordelen, waarom niet? Zijn die dingen dan niet door God ingesteld? Jawel, maar ze zijn een schaduw, en dat is in het algemeen duisternis. Dus een schaduw van toekomende goederen. Toekomende dingen, staat er. Welke zijn een schaduw der toekomende dingen? Want de wet is duisternis, nou, heel klein beetje licht. 2 Korinther 3, zoek het maar eens na. Heel klein beetje licht, man. En daarom meer duisternis dan licht. Maar goed, schaduw der toekomende goederen. En om die toekomende goederen gaat het. Wat is dan het toekomende ding? Welke zijn die toekomende dingen? Dat is gewoon de gemeente, staat erachter. Ze zijn een schaduw van de gemeente. Maar het lichaam is van Christus. Dat wil zeggen, de toekomende dingen is in de eerste plaats het lichaam van Christus. Dat is de gemeente die immers tot stand komt als de eersteling van de toekomende eeuw. Of had ik moeten zeggen, nieuwe schepping. Mag ook hoor, dat is toch hetzelfde. De eersteling. En daar gaat het om. Niet het beeld, niet de schaduw is belangrijk, maar het ding zelf. Niet het type is belangrijk, maar de vervulling van het type is belangrijk. En andersom geredeneerd, typen zijn alleen belangrijk als de vervulling daarvan voor ons nog belangrijker is. Want typen kunnen natuurlijk best belangrijk zijn. Kan heel goed. Maar zonder de vervulling gaat het in elk geval niet. Maar goed, het blijft natuurlijk zo dat in het licht, in de uitnemende heerlijkheid van het nieuwe verbond, de term ontleen ik aan 2 Korinther 3, dat in dat licht een schaduw niet eens meer bestaan kan. En daar gaat het hier natuurlijk over. Er zijn geen schaduwen meer. Wij kennen die dingen dus niet meer. En inzettingen met betrekking tot spijs en drank enzovoort, feestdagen, kennen we ook al niet meer. Dat stond dan ook al trouwens in de Romeinenbrief, Romeinen 14. En dus, dat dan niemand u overheersen naar zijn wil. Want als iemand u zegt hoe u moet leven, is hij bezig over u te heersen. Hij kan natuurlijk wel de Bijbel gebruiken en adviezen verstrekken. En zeggen, kijk, Paulus adviseert dit en dat en zegt dat is eigenlijk zo. En dat is wat anders. Maar zeggen van je moet dit, je moet dat, dat is heersen. En daar wordt gebruik gemaakt van de vakante troon in deze oude schepping. Dat wil zeggen, Satan is overwonnen. Zijn invloed in deze wereld is betrekkelijk gering. Ik zeg niet dat het gering is, ik zei dat het betrekkelijk gering is. Ik geloof dat het vroeger groter geweest is. In de directe betekenis. Ik geloof dat Satan nog een grote invloed heeft. Maar langs een heel andere richting en op een ander gebied. Maar niettemin, Satan is de overwonnene. Degene die op de troon zat is dus eigenlijk verslagen. Dat bedoel ik echt mee, eigenlijk, in het echt dus, wezenlijk verslagen. Dat staat hier toch in de voorgaande verzen. Maar Christus is niet degene die meteen de heerschappij op zich neemt. Het is hem wel gegeven, maar hij laat het de poosje zitten. Dat is de troon vakant. Vrij, hè? Nou, en wat gebeurt er dan dus? Er zijn altijd mensen die zeggen, hé, gat in de markt, kan ik mooi even gaan zitten. Hè? Je zet zo'n ding op je kop en op je hoofd, neem me niet kwalijk. Je zet zo'n ding op je hoofd, nee, ik dacht aan een koptelefoon. Maar je zet zo'n ding op je hoofd en je zet er wat Latijnse spreuken op en je laat je aanspreken met de Heilige Vader, dan heb je een mooie troon, hè? Nee, noem maar wat, hè? Of niet met heilig, maar alleen met vader. Kan ook nog. Nee, soms ook met pater, maar dat is gewoon in het Latijn dan weer roelde. Maar zoiets, hè, dat neemt de plaats in van de Heer zelf, eigenlijk. Dat is het verhaal uit Richteren, de gelijkenis uit Richteren. Ik weet niet meer zo gauw welk hoofdstuk. Waarmee Gideon de Richter tot koning wil maken. En Gideon antwoordt zich, aan me nooit niet. Of zoiets zei hij, ik weet niet precies hoe het staat, maar zoiets. Hè. Dat wilde hij dus niet worden. Hij zei, we hebben een koning, maar ja, die is in de hemel, maar we hebben een koning, dat is de Heer, dat is Jehovah. Hij wilde dus geen koning worden. Maar dan vervolgens een ander, namelijk Abimelech, geloof ik, was het weer. Hè. Is altijd zo. Hij had altijd Abimelech, dat is heel vreemd. Maar na ene Abimelech tot koning verklaard wordt, enzovoort. Er is altijd iemand geneigd de plaats van Christus in te nemen. Dat is niet de bedoeling. Waarna die beroemde gelijkenis volgt, vind ik nog altijd een vermakelijke. De gelijkenis die dan verteld wordt door de tegenstander, weet je wel. Van de bomen des velds. Ze wilden een koning over zich hebben. Ze gingen tot de weet ik veel, tot de wijnstok. Die staat in elk geval, dat is een type van Christus, maar die wilde niet de wijnstok. En door de olijfboom, dat is een type van Christus, maar die wilde niet. En tot de vijgenboom, ook een type van Christus, zelfs in zijn aardse verschijning, hè, maar die wilde niet. En tot de doornbos, Ik hoopte dat jullie niet zouden regeren meteen, want ik sprak het toch duidelijk uit met een kleine letter. Tot de doornbos. En die wilde wel, maar die zou wel verteerd worden. Dat is wat er staat. Ik vertel nog maar even heel kort, maar daar komt het op neer. Want de doornbos is een beeld van de wet. Puur de wet. Niet van de bedeling van de wet. De wet. De brandende braamstruik van Mozes enzovoort. Hè. De doorns van die brandende braamstruik werden uiteindelijk gebruikt om de Heer Jezus te kronen. Met een doornenkroon. Daar had je de doornbos die tot koning gemaakt werd. De heerschappij van de wet. En waar leidt het toe? Tot de dood. Zo is het ook. En in onze dagen gebeurt precies hetzelfde. We hebben een wijnstok. Dat is Christus. Wij kennen de olijfboom. Dat is Christus. Beide zijn trouwens een beeld van opstanding in het algemeen. In het bijzonder nog wat verschillende dingen, maar in het algemeen, wijnstok is opstanding, olijfboom is opstanding. De vijgenboom heeft te maken met de vruchtbaarheid. Een herleving eigenlijk in de vruchtbaarheid in deze zienlijke wereld. Niet negatief, maar positief. Stoffelijke zegeningen, maar die drie heersen niet in onze dagen. De enige die in aanmerking komt om te heersen is dus weer de doornbos, de wet. Maar je gaat er dan dood. Dan komt het oordeel van het kruis over je heen, zo zit het gewoon. En dat is de beroerde situatie waarin wij zo gezien ons bevinden dat wij hier op aarde geen heerser hebben. Ons hoogste principe, alles overheersend, alles doordringende principe is genade. Maar daar kun je geen macht mee uitoefenen. Integendeel, dat is zelfs zwakheid. En genade bewijzen wordt over de hele wereld over het algemeen als zwakheid gezien. Terwijl de grootste kracht is die er is, want daardoor worden wij zalig. Ja, dat is het verhaal. En dat is wat een gelovige moet leren. Het betekent tegelijkertijd dat als hij genade voor de volle 100% aanvaardt, dat hij meteen alle autoriteit heeft losgelaten. Dat wil zeggen, boven zich niet kent behalve de Heer, Maar ook dat hij zelf geen autoriteit is en zich kan verheffen boven anderen. Precies hetzelfde verhaal. Daar zijn echt alle mensen in die zin althans gelijk. En daar gaat het maar om. Daar is geen heerschappij. Leidinggeven in het algemeen is een wat andere zaak. Dat bestaat natuurlijk wel. Er zijn ook voorgangers. Dat is ook een Bijbelse zaak enzovoort. Maar niet in de vorm van willen opleggen, heerschappij uitoefenen enzovoort. Dat bestaat absoluut niet. We hebben er maar één en dat is Christus. En overal waar een aardse vorm van heerschappij, ook over de gelovigen, wordt erkend, daar wordt tegelijkertijd Christus, de verheerlijkte, de enige heerser, ontkend. En daar zit het probleem. Nou, hoe dan ook, Colossense zegt ons dan dat de Satan is overwonnen, dat daarmee de wereld is overwonnen, dat wij dus niet leven volgens de principes van de wereld, niet geoordeeld kunnen worden volgens de principes van de wereld en ook niet volgens die principes van de wet. Kortom, het enige wat wij nog maar kunnen doen staat in hoofdstuk 3, vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, want zo is het natuurlijk, we zijn met Christus gestorven en daarom vrij van al die dingen die vroeger over ons heersten. Maar we zijn niet alleen gestorven, we zijn ook met Christus opgewekt. Wel, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt, oriënteert u op, betekent dat, hè? Zo zoekt de dingen die boven zijn. Als je ze moet zoeken, betekent het tegelijkertijd ook dat ze verborgen zijn. En niet gezien kunnen worden. Maar ja, daar zijn we aan gewend, langzamerhand hopelijk, hè? Zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Maar wie zit er aan de rechterhand Gods? De hoge priester naar de orde van Melchizedek. Dus absoluut geen verschil. Die heerst in genade op de troon der genade. Bedenk de dingen die boven zijn. Ander woord ervoor. Dat moet in onze gedachten zijn. Dat moet onze gedachten ook bepalen. Bedenk de dingen die boven zijn. En bedenk niet de dingen die op de aarde zijn. Nou, duidelijker kan het niet gezegd worden. Bedenk niet de dingen die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen. Verborgen. Uw leven is met Christus verborgen in God. Dat is erg ver naar boven. De korte weg langs, weliswaar, maar het is ver naar boven toe. Hoger is het namelijk niet. Nou, dat is wat men zou moeten zoeken. En dan staat er, wanneer Christus, dat nu moet je gewoon weglaten natuurlijk, hè, wanneer Christus zal geopenbaard zijn. In de toekomst zal geopenbaard zijn, of misschien wel zal geopenbaard worden, geef ik de voorkeur aan. Maar wanneer Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Niet dan zult gij heerlijkheid ontvangen, dan zult gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Christus zal ook niet in de toekomst de heerlijkheid ontvangen. Christus zal in de toekomst de heerlijkheid die hij ontvangen heeft, openbaren. Christus hoeft niet meer verheerlijkt te worden, wij feitelijk ook niet, eigenlijk. Al moet ik erbij zeggen, dat natuurlijk nog wat geldt voor ons lichaam, maar zover was het nog niet. Er staat dat hij ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat wij gelijkvormig zullen worden. Gelijkvormig, wat de vorm betreft, aan zijn heerlijk lichaam. Maar dat is dan ook het enige ook. Maar in principe hebben we dat ontvangen. Maar Christus zelf is al de verheerlijkte en heeft natuurlijk al ook dat verheerlijkte lichaam. Dat wil zeggen, Christus zal in de toekomst pas geopenbaard worden in heerlijkheid en niet eerder. En dan zullen wij vanzelfsprekend, niet door eigen streven of werken, maar dan pas zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Let op het verband hier tussen die woorden van zoeken en verbergen in vers 1 en vers 3... En het woord openbaren tweemaal in vers 4. Dus eenmaal zoeken in vers 1, eenmaal verborgen in vers 3 en in vers 4 tweemaal openbaren. Daar gaat het maar om, hè. Het is nu verborgen, maar wat nu verborgen is, zal in de toekomst geopenbaard worden. Maar wij zoeken niet de openbaring, wij zoeken ook niet de openbaring van die heerlijkheid te bevorderen of te bespoedigen of wat dan ook. Allerlei varianten van zo'n lering zijn er in omloop. Maar in tegendeel, wij zoeken de dingen die boven zijn. En ze blijven daar dus verborgen. En we wachten gewoon op Christus. Want in hem zijn we met alle zegeningen gezegend. Er kan niks meer fout gaan. Het ligt weer helemaal goed. Daarom hebben wij geen haast. Wij verwachten wel de zijn openbaring in de heerlijkheid. Dat wil niet zeggen dat het zo nodig vandaag moet gebeuren. Wij zien er wel naar uit. Maar het komt wel goed. Geen probleem. En dat is wat hij gezegd heeft. En dan staat er ook vervolgens in vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ik heb eens een keer niet zo lang geleden een verklaring gehoord. Dat die leden die op de aarde zijn. Zijn de leden van de christelijke gemeenschap. Die je vooral moet doden. Moet je ze dan omzeven? Nee, maar je moet ze excommuniceren. Wordt dan gezet eruit te zetten. Bestaat er niet. Die doen net alsof er staat. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Namelijk hoeren, onreinen. Schandelijke beweging kan ik zo gauw niet voor bedenken. Voor kwade begeerlijkheid ook niet. Gierigen en afgodendienaars. Maar dat staat er niet. Het gaat niet over andere mensen. Het gaat om de dingen die in onszelf zijn. Dood die. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Aardse dingen namelijk. Uw medebroeders en zusters zijn net zo min op de aarde als u. Die hebben een hemelse positie ontvangen. Over hen kan het niet gaan. Waar het wel over kan gaan is over onze eigen gesteldheden, eigenlijk ongesteldheden natuurlijk, hè, maar die zouden we moeten doden. Dat betekent niet zozeer dat mensen zou moeten bestrijden, want dat is niet doden. Er zijn mensen genoeg die elkaar bestrijden zonder ook maar enig ogenblik de gedachte te hebben elkaar te willen doden. Hè? Toch? Nee, het gaat niet om bestrijden, het gaat om doden. Dat wil zeggen, in feite gewoon negeren. Ja, een beter woord ken ik niet. Al lijkt het een beetje veel op negeren. En dat mag je niet zeggen meer, dat weet je toch. Hè? Maar negeren. Dat is het niet meer. Het speelt geen rol. En er is niks zo beledigend voor een ander dan dat u die ander negeert. Er is geen houding die zo duidelijk overwinning brengt dan gewoon de tegenpartij negeren. Dat is algemene waarheid. Niet in bestrijden, wordt hij actief van. Daar wordt hij door geoefend. Dat fungeert als sparringpartner, noemen de Engelsen dat geloof ik, hè? Ja, oefenwedstrijden ben je dan. Dat is helemaal niet, negeren moet je. Dat is doodhouden of doden. Niet meer erkennen. Het is er niet meer, het is gestorven. En dat is wat hier staat afleggen. Dat betekent ook dat men die dingen niet zou moeten praktiseren. Dat is natuurlijk zo, maar zo staat het niet, dan wordt het wet. Men zou natuurlijk die onreinigheden, die kwale begeerlijkheden, dat soort dingen, die zou men niet moeten praktiseren. Nee, natuurlijk niet. Maar men zou ze ook niet moeten bestrijden. Men zou ze moeten negeren. Het speelt geen rol meer in ons leven, in onze gedachten. En dat is wat er staat. En dat is geen doel op zich, want het doel stond daarvoor. Dit is niet het doel. Dit is de consequentie. Van het andere doel, het doel is namelijk dat men zou zoeken de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn en op de aarde zijn. Hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, gierigheid, afgodendienst enzovoorts. Maar die zou men niet moeten bedenken, namelijk doden. Ze dienen geen rol te spelen in onze gedachten. Daarom zouden we moeten zoeken de dingen die boven zijn. Dat is ook de reden waarom ik in de praktijk zo vaak van achter de lessenaar een beetje neerbuigend doe over ethiek. Niet omdat het geen rol zou spelen in het leven van de gelovigen, maar omdat het geen onderdeel dient uit te maken van de prediking. Dat meen ik echt. Wij moeten zoeken de dingen die boven zijn. Dat moet onze gedachten bepalen. En met de stellen van overtuigd dat dat zijn uitwerking heeft in ons praktische leven, in ons denken in het algemeen enzovoorts. Dat is de enige manier. Het wegnemen van het een wil dan niet zeggen dat dan het ander vanzelf ontstaat. Maar bij het ontstaan van het andere wordt het een wel weggenomen, want ik bedoel maar te zeggen dat de nieuwe schepping en de geest van Christus uiteraard vele malen sterker is dan de kracht die in onze oude mens actief is. En de kracht van Christus zou in ons moeten geactiveerd worden. En dan is de consequentie duidelijk. Dan, dood dan, als gevolg daarvan, als je het wil, maar je moet wel van goede wil zijn, dan kun je zelfs lezen, dood daardoor uw leden die op de aarde zijn. Want zo dood gij uw leden die op de aarde zijn, door te zoeken de dingen die boven zijn. Of, zoals het ook trouwens tamelijk slecht vertaald staat in Galaten, daar staat namelijk, wandel door de geest, en volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. Dus vers 16 van Galaten 5. Het staat er volstrekt goed. Maar wij begrijpen de Nederlandse taal slecht. Grieks helemaal niet zo slecht. Maar er staat feitelijk: wandel door de geest en gij zult daardoor de begeerlijkheden des vleeses niet volbrengen. Dat is de gedachte die hier verwoord wordt. Waarbij het doel niet is dat men de begeerlijkheden des vleeses niet volbrengt, maar het doel is dat men door de geest zal wandelen. Dat is trouwens het onderwerp van alle 5 voorgaande hoofdstukken en zelfs van het 6e hoofdstuk. Het gevolg daarvan is, als men door de geest wandelt, zal men de begeerlijkheden van het vlees niet volbrengen. Nou, niet volbrengen. Dat wil zeggen, er is wel wat van aanwezig van die begeerlijkheden van vlees. Het werkt ook wel uit, maar men volbrengt het niet. Het wordt niet voldragen. Dat wil zeggen, het komt nooit tot de volledige ontwikkeling meer. Het wordt teruggedrongen. Dat is precies hetzelfde als Colossense 3. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Waar uw leven verborgen is met Christus in God. Want als je dat doet, zul je zodoende uw leden die op de aarde zijn doden. En dat is de betekenis van dood dan uw leden die op de aarde zijn. Dat dan wil zeggen dat het een gevolg is uit het voorgaande. Hetzelfde geldt trouwens ook voor een uitspraak bij Johannes. Die kan ik me nou ook slecht aan onttrekken. Dus 1 Johannes 3. Precies dezelfde waarheid, maar dan met wat voor sommige moeilijkere uitdrukkingen. Omdat het Johannes is die hier spreekt. Dat is altijd iets lastiger. Er staat in 1 Johannes 3 vers 2. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard. Eigenlijk, het is nog niet verschenen wat wij zijn zullen. Dat wil zeggen, kan nog niet gezien worden wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard worden of zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Dat is toch precies hetzelfde wat ik net las in Colossense 3. Namelijk Colossense 3. Vers 3 en 4. Gij zegt gestorven, uw leven is met Christus verborgen in God. Dat wil zeggen, dat is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Het is nog met Christus verborgen in God. En Colossense 3 vers 4. En wanneer Christus zal geopenbaard worden die ons leven is, dan zult gij met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. Dus in de toekomst. En dat is precies wat 1 Johannes 3 ook zegt. Tweede helft van vers 2. Maar we weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. En dus ook met hem zullen geopenbaard worden. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. Dat vind ik een hele mooie. Want wij zijn kinderen Gods. Inmiddels staat hier, wij zullen uiteraard zonen zijn. En als Christus geopenbaard wordt, wordt hij uiteraard geopenbaard. Als wat? Als de zoon uiteraard, de zoon van God, de zoon des mensen, de volwassen erfgenaam in elk geval. Maar er staat, wij zullen hem gelijk wezen dan, pas nu niet, dan zullen we hem gelijk wezen wat het lichaam betreft. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. En wat er dus onder andere staat, is dat als Christus in de toekomst in heerlijkheid verschijnt, verschijnt er niemand anders dan degene die er nu ook al is, de verheerlijkte Christus namelijk. De verhoogde Christus zal zich vertonen. We zullen hem zien gelijk hij niet zijn zal, maar we zullen hem zien gelijk hij nu reeds is. En al dat is hij al lang hoor. He? Maar dan vers 3, want daardoor kom ik eigenlijk bij deze gedachtegang. Het is wel leuk trouwens, dat het helemaal overeenstemt. Vers 3. En een ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. En er staat niet, die moet zichzelf reinigen. Nee, het wordt altijd zo gelezen, of altijd mag ik niet zeggen, maar dikwijls wel. Maar dat staat er niet. De mens is zo wettisch ingesteld dat hij meteen zijn opdrachten leest. Hè? Want ik moet dit en ik moet dat. Wat moet ik? Wat ze weten op bijbelstudie aan de hand van een aantal vragen die je altijd moet stellen. Via het vers. Welke opdracht geeft dit vers mij? Word ik niet goed van. Welke opdracht geeft dit vers mij? Hè? Welk voorbeeld kan ik navolgen? Nou ja. Dan weet ik nog een paar leuke teksten bij te bedenken. Ik vind het andersom veel leuker. Ik heb hier een paar vragen, bedenken er eens een paar teksten bij. He? Voor de meest originele inzendingen stellen wij in concordantie ter beschikking. Nou goed. Nee, het gaat niet om een opdracht. Er staat in ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. De volgende vraag is trouwens nog, sinds wanneer kan een mens zichzelf reinigen? Volgens de Hebreeënbrief kan dat niet en hoeft het ook niet. Want we hebben een hoge priester die ons reinigt. En via Efeze, we hebben een hoofd die ons reinigt. Die de gemeente reinigt en heiligt enzovoorts. Sinds wanneer moeten mensen het nou ineens zelf doen? Dat is heel eenvoudig, bij één antwoord. Hij doet het door die hoop op hem te hebben. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zichzelf daardoor. Zijn doel is niet zichzelf te reinigen. Hij heeft gewoon hoop op Christus. Hij heeft de toekomstverwachting op Christus. Hij verwacht het van Christus alleen, ons hoofd en hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. En daardoor worden wij gereinigd. Dat kan niet missen, want die hoge priester reinigt ons. Want als wij die hoop op hem hebben, erkennen wij hem daarmee als degene die ons reinigt. Dat hoort allemaal bij elkaar. En dus worden wij ook gereinigd. Niet omdat we dat zelf doen. Wat wij zelf doen is onze hoop op hem stellen. En dat is weer precies hetzelfde als wat de Hebreeënbrief zegt. Met vrijmoedigheid ingaan tot de troon der genade. Het enige verschil tussen de Johannesbrieven en Hebreeën en de Paulinische brieven is overigens dat in de Johannesbrieven niet over de hemelsburgerschap van de gelovigen gesproken was. Laat ik dat even voor de goede orde zeggen. Maar verder is de waarheid natuurlijk gelijk. Want Christus blijft altijd de hoge priester, ook na deze bedeling. Ook als er niet van hemelsburgerschap sprake is. Hè? Maar de waarheid is dezelfde. En ieder die deze hoop op hem heeft, die wordt daardoor gereinigd. Die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Dat klopt precies. Hij is degene die reinigt. En daar zijn we weer bijna helemaal terug in Hebreeën 2. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn alle één. Hoofd en lichaam, hoge priester en het volk, of hoe je dat maar zegt. Nou, dat is de hele waarheid eigenlijk. Dan blader ik weer terug nog even naar Colossense. Waar zo duidelijk het hemelsburgerschap ook besproken werd. En waar dan ook die heerschappij van de genade kennelijk besproken wordt. En waarvan dan ook gezegd wordt dat de gemeente is een nieuwe mens, vers 10, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld Gods, waarin niet is Griek en Jood, besnijden voor het bebaarskier, dienstknecht vrije, maar Christus is allen en in allen. Meer verschillen zijn er niet. En dan, zo doet dan aan als uitverkorene Gods, als heilige en als beminde, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Nou, geef eens een ander woord voor. Barmhartigheden, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid en langmoedigheid zijn de vijf, ik dacht het al. Geef eens een ander woord. Genade. Genade, barmhartigheid en dat soort dingen meer. Dat zijn de termen. Genade dus, ja. En er staat ook innerlijke bewegingen. Innerlijke motieven. Dat wat ons van binnen bezighoudt, dat zijn innerlijke bewegingen. Motieven, hè. Beweging is een motief. Beweging is het gewoon een Nederlandse woord, eigenlijk het goede woord. Dat mag je eigenlijk helemaal niet uitleggen. Maar innerlijke beweging, dat wil zeggen, het is de gesteldheid. Een gezindheid van Christus. Komt vanzelf in Filippenzen terecht, hè. Het is de gezindheid van Christus. Genade. Nou, en boven dit alles doet aan, of gewoon boven dit alles, de liefde, de welke is de volmaakte band. Namelijk eenheid, dus komt daardoor tot stand. Zonder genade geen eenheid. Zonder genade kunnen we elkaar niet accepteren. En met genade, waar genade is, is eenheid. Als ooit de schepping samengebracht moet worden onder één hoofd, kan het alleen door genade. Heel eenvoudige filosofie is dat, hoor. Ja, dat staat ook gewoon in de Bijbel natuurlijk. Nou, dan hebben we natuurlijk nog de Filippense brief, waarbij dan eerst in Filippenzen 2 gesproken wordt over de vernedering en daarna over de verhoging van Christus. Zijn woorden die ik om de andere dag zo ongeveer wel een keer tegenkom. Hè? Uitermate vernederd, uitermate verhoogd, blijft ook altijd zo. En de toepassing daarvan is inderdaad dat wij als gelovigen een hemelsburgerschap hebben ontvangen. Dat staat dan ook in vanaf vers 17 van Filippenzen 3. waar hij zegt, wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen die al zo wandelen. Gelijk je ons tot voorbeeld hebt. In de gemeente gelden namelijk niet wetten, maar voorbeelden. Dat is een eenvoudige zaak. Niet wetten, maar voorbeelden.